En onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 139 het eerste en het veertiende vers. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En het veertiende vers. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heere. 1 en 14 van Psalm 139. Naar het lezen van Gods heilige wet en in aansluiting op het lezen van Gods wet willen we zingen uit Psalm 119, het 84ste vers. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis, dat heb ik lief, ook doe ik uw bevelen. Daarna volgt de schriftlezing. U kunt die deze morgen vinden in het laatste boek van de Bijbel, het boek Openbaring. Eerste hoofdstuk, we beginnen bij het 9e vers, tot en met het 2e hoofdstuk, vers 7. We noemen nu Openbaringen 1, te beginnen bij het 9e vers, tot en met hoofdstuk 2, vers 7. Na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, vers 84. Openbaring 1, vers 9. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin, zeggende: Ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, namelijk naar Efeze en naar Smyrna en naar Pergamus en naar Thyatira en naar Sardis en naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had. En mij omgekeerd hebbende zag ik zeven gouden kandelaren. En in het midden van de zeven kandelaren één, de zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit gelijk als witte wol gelijk sneeuw, en zijn ogen gelijk een vlam vuurs. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk, en gloeiden als in een oven, en zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand, en uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard, en zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten, en hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: Vrees niet, ik ben de eerste en de laatste, en die leef, en ik ben dood geweest, en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Schrijf hetgeen gij gezien hebt, en hetgeen is en hetgeen geschieden zal na deze. De verborgenheid der zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand, en de zeven gouden kandelaar en de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten, en de zeven kandelaren die gij gezien hebt zijn de zeven gemeenten. Schrijf aan de engel der gemeente van Efeze: Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die in het midden der zeven gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw lijdzaamheid, en dat gij de kwade niet kunt dragen, en dat gij beproefd hebt degene die uitgeven dat zij apostelen zijn en zijn het niet, en hebt ze leugenaars bevonden. En gij hebt verdragen en hebt geduld, en gij hebt om eens naams wil gearbeid en zijt niet moedig geworden. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt en bekeer u. En doe de eerste werken, en zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert. Maar dit hebt gij, dat gij de werken der Nicolaïten haat, welke ik ook haat. Die oren heeft, die horen, wat de geest tot de gemeenten zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens die in het midden van het paradijs Gods is. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. We willen deze morgen met de hulp van de Heere een begin maken met de overdenking van deze brief van de Heere Jezus Christus aan de gemeente van Efeze. En we willen heel in bijzonder nadenken over de eerste vier versen van deze brief. Dat is Openbaring 2, de versen 1 tot en met 4. En we lezen daar het woord van God in onze tekst. Schrijf aan de engel der gemeente van Efeze: Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die in het midden der zeven gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw lijdzaamheid, en dat gij de kwaden niet kunt dragen, en dat gij beproefd hebt degene die uitgeven dat zij apostelen zijn en zijn het niet. En hebt ze leugenaars bevonden. En gij hebt verdragen en hebt geduld. En hebt om mijn naams wil gearbeid en zijt niet moede geworden. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Tot zover de woorden van onze tekst. Willen we ons eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere vragen om zijn zegen. Grote koning van uw kerk, u die te midden van de kandelaren wandelt en de sterren in uw rechterhand houdt, voor u buigen wij ons neer aan het begin van deze dienst en aan het begin van deze zondag. We zeggen uw naam dank dat wij samen mogen komen, dat we nog kerk mogen zijn, gemeente mogen zijn en dat het woord ook vanmorgen nog in deze eredienst geopend voor ons ligt. En wij mogen horen wat u tot ons te zeggen hebt. Heere, laat ons deze zegeningen niet klein achten. Want er zijn zoveel mensen in deze wereld die niet vragen naar u en aan uw woord geen behoefte hebben. Er zijn zoveel mensen die u niet kennen en aan de kennis van uw wegen geen enkele lust hebben. U brengt ons samen en u geeft ons verlangen in het hart om onder uw woord op te gaan en uw woorden te beluisteren. Er zijn ook mensen, heren, die niet kunnen komen naar uw huis, die door ouderdom of ziekte verhinderd zijn. Wil u het op ons hart binden dat wij niet beter zijn? Laat het daarom een gunst en een goedheid van u zijn, waardoor we hier samen mogen zijn. We bidden u, Heere, wil ons dan vanmorgen klein maken, onverdiende zegeningen laten opmerken, maar wil ons bovenal leiden door die geest die ons alleen de weg der zaligheid kan leren. We bidden u, Heere, wil vanmorgen, wanneer we samengekomen zijn in uw huis en ook meeluisteren voor de kerktelefoon, onze harten zo bewerken dat onze harten geopend worden voor uw woord en we luisteren mogen. Geef dat het woord van vanmorgen duidelijk mag zijn, dat we het begrijpen mogen. Maar bijzonder laat het woord door mogen dringen tot in de diepste schuilhoeken van ons binnenste. Laat het ons hart mogen beroeren en mogen verbreken, opdat uw woord zo zijn kracht mag doen, dat het door mag dringen tot in het diepste kern van ons bestaan. Smeken u, Heere, wil u dat schenken aan hen die vreemdeling zijn van u. We worden er vanmorgen op gewezen dat u de gemeenten kent. Dat u alle dingen weet. Dat niets verborgen is. Zo kent u ook ons. De gehele gemeente. Zo kent u ook hen in ons midden die onbekeerd zijn. En vreemdeling zijn van u. Heere, wil u geven dat zij die onbekeerd zijn, waarvan u weet dat de beginselen van het geestelijke leven in hun leven niet gevonden worden, dat er vanmorgen mogen zijn die door uw woord geraakt worden, verbroken worden, die in de spiegel van dit woord gaan zien wat ze missen, dat ze de kwade niet hebben weerstaan en dat ze niet de gave van het onderscheid hebben om te kunnen horen wat dwaalleer is en wat rechte leer is. Die het moeten erkennen dat ze zelfs de eerste liefde nooit bezeten hebben. O God, wil u hen zo te sterk worden dat ze gaan zien dat er bij hen enkel duisternis is, maar in de duisternis om de nood van hun leven gaan roepen tot hen die heil en licht kan geven. Heere, wil u dan hen ook verder leiden? Laat het niet blijven bij wat indrukken voor een ogenblik, die zo gauw we de kerk uit zijn of na een aantal uren weer weggeëpt, weggespoeld zijn. Maar wil u geven dat er indrukken mogen zijn, dat er besef is van onze verlorenheid, dat voort mag duren en waarmee we geen rust kunnen vinden voordat we rust gevonden hebben bij u, O Heere God, we smeken u, Heere, wil u zijn met hen die de nood van hun leven zien, die met geestelijke vragen worstelen, maar die in hun eigen besef niet verder komen. Het wordt eerder minder, het wordt eerder onmogelijker en de vragen wegen eerder zwaarder. Heere, wil u geven dat het bij hun inderdaad geen hoop te vinden is en geen kracht te bespeuren is. Leer hen sterven aan zichzelf. Leer hen ook de dood schrijven op alle middelen en mogelijkheden die bij hen te vinden zouden zijn. Maar wil u hen laten zien dat waar er bij hen nu geen hulp en geen kracht is, waarbij hun alles verloren is, dat er bij u milde handen en vriendelijke ogen zijn. En wil u hen dat ook bekendmaken, dat u aan armen uit genade uw hulp ter verlossing wilt schenken, omdat u hun zielen gadeslaat. U weet alle dingen. Ze zijn met hun zuchten en met hun zorgen niet verborgen, daar u alles ziet en weet. Heere, wil dat ook laten zien aan al uw kinderen. U weet hoe uw kinderen soms kunnen tobben en kunnen worstelen, van buiten de vijanden en van binnen vrees. Zo kan het soms zijn. Alles kan toegesloten lijken en de hemel als van koper schijnen. O God, wil u doorbreken en wil u geven dat uw volk bezocht mag worden. Ja, wil u uw kinderen niet door laten tobben in het donker, maar wil u het licht doen opgaan, de morgenster doen schijnen in hun harten, die ene naam die onder de hemel gegeven is om zalig te worden, meer en meer dierbaar doen zijn in hun leven. En wil u geven, Heere, dat uw kinderen mogen blikken op dat ene, op die fontein des heils die in hem geopend is. En wil u het dan laten zien dat u van hen af weet, dat u al hun werken weet, hun lijdzaamheid, dat u weet van hun strijd, dat u ook hun zonde weet. En als het nodig is, dat ze bestraft moeten worden, vermaand moeten worden, omdat ze hun eerste liefde hebben verlaten, of omdat ze afgedwaald zijn als een dwalend schaap dat ongedachte herder heeft verloren, of omdat ze wandelen op paden die verkeerd zijn en schadelijk voor hun ziel en niet tot eer van u, de drie-enige God. Heere, wil u ook die vermaningen en die straffingen aan uw volk duidelijk maken, opdat ze het horen en opdat ze het zien en opdat ze terugkeren, wederkeren tot u. Heere, wil u uw volk oefenen, door alle omstandigheden van het leven heen, oefenen in de dingen van u, opdat ze leren mogen u te kennen en toe mogen nemen in de kennis van u en van Christus en van de Heilige Geest. Wil u, o Heere, uw kinderen doen wandelen in uw wegen, opdat in hun leven uw eer en de heiliging van uw naam zichtbaar mag worden. We bidden van u, wil u zo aan ons allen denken, in onze geestelijke noden, of in het gemis van onze geestelijke noden. Wil u ons niet aan onszelf overgeven, maar wil u om uw naams wil uit vrije genade aan ons en aan onze kinderen denken. We dragen elkaar aan u op, ook in allerlei andere dingen die ons kunnen bezetten. U weet van de moeite en het verdriet die ons leven beheersen kunnen. Heere, wil u zijn met hen die verdriet hebben, omdat een die hen lief was, dit leven werd weggenomen. Kan kort geleden zijn, kan ook al heel lang geleden zijn, maar u weet dat er verliezen kunnen zijn, een gemis kan zijn wat heel pijnlijk diep ingrijpt in ons leven. Heere, wees dan bijzonder met weduwen en weduwnaars, met hen die een ander verlies leden. Wil u in de eenzaamheid, soms ook na jaren, nabij zijn en hulp bereiden. Wil u kracht en moed schenken en bovenal de lege plaats vervullen met uzelf. Denk aan hen, Heere, die ziek zijn. U kent ze alle. U weet hen die al langdurig aan huis gebonden zijn. Misschien niet ernstig ziek naar de maatstaven van de dokters, maar toch met ongemakken, pijn en verdriet te tobben hebben. Wil u hen gedenken en ondersteunen. Help hen en wees hen nabij. Wees u bijzonder met hen die vele vragen hebben. En voor wie het misschien juist op dit ogenblik moeilijk is. Voor wie vrees is. Heere, wil u er nabij zijn. En u niet onbetuigd laten. We dragen bijzonder, zuster Mans, aan u op die enige tijd geleden een operatie onderging. U hebt daardoor geholpen door die operatie en we willen uw naam daarvoor erkennen. Maar er blijven zorgen over. Ze zal ook behandelingen moeten ondergaan. En wellicht dat ze die op het ogenblik al ondergaan heeft. Heere, wil u besmeken het van u die behandelingen zegenen. En geven dat het mag zijn tot haar herstel. Wil u geven dat ook in die behandelingen ze de kracht van u ontvangen mag. Kracht om alles te dragen. Ook als het soms moeilijk en pijnlijk is. En wil u haar, haar man en de kinderen in deze omstandigheden bijzonder nabij zijn. Geef, Heere, genezing. Geef bovenal onderworpenheid aan uw wil. En een toevlucht nemen tot u. Niet alleen voor deze ziekte. Maar heel bijzonder voor ons inner. Voor ons hart. Voor het geestelijke. En wil u onder deze omstandigheden uw naam verheerlijken. We bidden u dat voor hen allen. Smeken u, Heere, wees u met allen die in welke omstandigheden dan ook met moeite en zorg omringd zijn. Denk aan kinderen, jonge mensen die het moeilijk hebben. Denk aan vaders en moeders die tobben over één of meer van hun kinderen. Denk aan hen die eenzaam zijn en met vragen tobben die niemand weet, die ook moeilijk onder woorden te brengen zijn, maar die bij u bekend zijn. Heere, dat in de tegenspoeden en de moeite van het leven tot u de toevlucht mogen nemen. En wil u het heilige aan ons hart. Wees ook met ons wanneer er veel redenen tot dankzegging zijn, wanneer onverdiende zegeningen te veel zijn om te noemen in ons leven. Heere, geef dat we er klein onder mogen worden en mogen blijven. En dat we niet onder de zegeningen alles als vanzelfsprekend gaan achten. Heere, laat uw goedheid en uw verdraagzaamheid ons leiden tot bekering. We dragen ook hen aan u op die hier vanmorgen niet zijn, omdat ze in de periode van rust en vakantie elders vertoeven. Wil u hen gedenken, waar ze ook zijn, veilig leiden op de wegen die volgevaren zijn en dan op uw tijd weer veilig in ons midden en thuis brengen. Heere, zegen ons allen. Zegen ons vanmorgen onder en door uw woord. We moeten het belijden. Wij hebben het niet verdiend. Hij die uw woord mag uitbrengen niet. En zij die uw woord mogen horen niet. Maar wil u uw woord verheerlijken. En uw naam verheerlijken. En wil ons gedenken. In uw gunst en in uw genade. Wil u uit onverdiende gunst. Om de verdiensten van de Heere Jezus op ons neerzien. Om ons kan het niet, dat is onmogelijk. Maar wil u het doen, om die ene naam, van die ene koning, die tussen de kandelaars wandelt, en in wiens rechterhand de sterren zijn, om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 26, de versen 2, 5 en 10... Psalm 26, de versen 2, 5 en 10. Beproef vrij van omhoog mijn hart, dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Vijfde vers, mijn hart verfoeit en haat de werkers van het kwaad. En het tiende, doe mij niet mee vergaan met hen die u weerstaan. Dat is 2, 5 en 10 van de 26e psalm. het einde van de prediking naar het amen zingen we uit Psalm 116, het eerste vers. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. 116, het eerste vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, misschien dat sommigen van u weten dat het de taak van de hoge priester was in de oudtestamentische tabernakel om te zorgen voor de zevenarmige kandelaar. U weet het, die zevenarmige kandelaar die helemaal van goud gemaakt was, stond in het heilige en die moest dag en nacht branden. En nu was het niet de taak van de levieten of van de gewone priesters, maar de taak van de hoge priester, dat hij moest toezien dat die zeven lampen branden bleef. Hij moest iedere dag zorgen voor de beste, de zuiverste olie. Iedere morgen moest hij de lampen controleren en toezien of die lampen niet gingen roken. Dan keek hij naar de pit, of zoals het in de Bijbel ook wel genoemd wordt, de vlaswiek. Pit die brandde. Of die pit niet te lang werd, want als die pit te lang werd, waar de vlam op zichtbaar werd, dan ging die vlam rook. En dan nam hij een gouden schaar en dan knipte hij die pit wat bij, om ervoor te zorgen dat er geen rook in het heiligdom verscheen. Want die kandelaar moest helder branden. Rook, althans de rook van de kandelaar, was ten eenenmale verboden in de heilige plaats. Wel, ook in dit Bijbelgedeelte, wat vol is van profetie, wordt gesproken over kandelaar. Zeven kandelaar. En ook in dit Bijbelgedeelte, wat vol is van profetie, wordt gesproken over de hoge priester. De grote hoge priester, de Heere Jezus Christus, van wie gezegd is dat hij te midden van die kandelaren wandelt. En de Heere Jezus Christus, de grote hoge priester, ziet op die kandelaren. Hij ziet of ze een helder licht verspreiden. Hij ziet toe of die kandelaars niet gaan walmen. En terwijl hij zo te midden van de zeven kandelaars wandelt, staat hij stil bij die ene kandelaar, de eerste. De kandelaar van Efeze. Want die zeven kandelaars zijn symbolen van die zeven gemeenten. En bij die eerste kandelaar, bij de kandelaar die de gemeente van Efeze symboliseert, staat de grote hoge priester stil en hij onderzoekt de lichten. En wat ziet hij? Ziet hij niet dat die lichten van Efeze minder worden, beginnen te flakkeren en al blijft het licht zichtbaar? Dat er rook gaat komen. Rook, wanneer de Heere Jezus zeggen moet, dit heb ik tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Inderdaad, kerk van Efeze is in de ogen van de Heere Jezus een licht, maar wel een walmend, een flakkerend licht. En zo willen we vanmorgen met de hulp van de Heere gaan nadenken over wat hij tot de gemeente van Efeze zegt. En het thema van de prediking voor deze morgen is de kerk van Efeze, een flakkerende kandelaar. Twee gedachten. Ten eerste, hoe het licht in de rook zichtbaar blijft, want er worden vele goede dingen gezegd van deze gemeente. En ten tweede, hoe de rook het licht verduistert. Dit heb ik tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. De kerk van Efeze, een flakkerende kandelaar. Hoe het licht in de rook zichtbaar blijft en hoe de rook het licht verduistert. In opdracht van de Heer Jezus Christus moet Johannes op Patmos verbannen deze brief schrijven aan de gemeente in Efeze. En wanneer Johannes in de opdracht van de Heere deze brief schrijft, dan zijn er in die brief allerlei toespelingen op de omstandigheden van die gemeente en zelfs op het leven in de stad van Efeze. En daarom is het van betekenis dat we heel even gaan zien wat Efeze nu voor een stad was en hoe die gemeente van Efeze daar midden in die grote wereldstad Efeze leefde. Want die stad Efeze was een van de meest bekende steden van Klein-Azië. Klein-Azië, het tegenwoordige Turkije. Met zijn 250.000 inwoners was het de vierde stad in grootte van het geweldige Romeinse Rijk. Na Rome, Alexandrië en Antiochië. Het was bovendien een beroemd centrum van bouwkunst en cultuur, handel en vooral ook van godsdienst. En juist omdat het zo'n centrum was van handel, cultuur en bouwkunst, werd Efeze de lichtstad genoemd. Wij zouden zeggen La Ville Lumière, het Parijs van het Oosten. Maar deze lichtstad met zijn schitterende bouwwerken, met zijn indrukwekkende cultuur, was in werkelijkheid een stad van grote duisternis. Zoals we weten was deze grote stad namelijk het centrum van de verering van de godin Diana of Artemis. Oorspronkelijk de godin van de jacht, later ook een van de godinnen van de liefde. En er was een prachtige tempel ter ere van Diana van de Efeziërs midden in die stad gebouwd. Die tempel gold in die tijd als een van de 7 wereldwonderen. Het was het grootste gebouw dat in die dagen bestond en helemaal opgetrokken uit marmer. En midden in de heilige plaats van die tempel werd het beroemde beeld van Artemis of van Diana bewaard, waarvan de legende vertelde dat het zo uit de hemel gevallen was. En velen kwamen om Artemis, de godin van de Efeziërs, te aanbidden. En er werd verteld dat dat beeld genezende kracht had en hulp bood in allerlei moeilijke omstandigheden van het leven. En zo was Efeze een stad van afgoderij geworden. Bovendien, naast afgoderij bloeide ook in Efeze het occulte. U weet wat dat is, waarzeggerij, duistere machten, toverij. Daarom was Efeze ook heel bekend. En in de oude talen was er een uitdrukking die dat heel duidelijk laat zien. Toverpapieren, amuletten, werden vaak genoemd Efesia Grammata. Dat betekent Efesische geschriften. Efesische geschriften waren tovergeschriften. Amuletten die je om je hals hing en waardoor je beschermd zou worden voor allerlei gevaren. Of toverboeken waaruit je allerlei spreuken kon leren die gevaar afwenden en een gelukkig leven garandeerden. En zo was Efeze in meer dan één opzicht een stad vol duisternis van afgoderij, toverij enzovoort. Paulus schrijft daar ook iets over in zijn brief aan de Efeziërs. Die we op een andere plaats in het Nieuwe Testament vinden. Wanneer hij de christenen, de ware gelovigen in Efeze aanspreekt, dan wijst hij op een gegeven ogenblik ook op hun verleden in de lichtstad. Dan zegt Paulus, in deze dingen hebt gij eertijds gewandeld, naar de eeuw van deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt onder de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke wij ook allen eertijds verkeerd hebben, in de begeerlijkheden onzes vlees, doende de wil des vleeses en der gedachten. En wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Zo was het leven van die ware gelovigen in Efeze voor een bekering. Duisternis, afgoderij, kind des toorns. En zo is het leven in Efeze nog. Ondanks dat het een lichtstad heet. Dikke duisternis. Afgoderij. Zedeloosheid. Noemt u het maar op. Maar in die dikke duisternis van de stad, van de lichtstad, is het evangelie gekomen. O zeker, het evangelie licht heeft in het begin in Efeze maar heel klein gescheen. Het was maar een zwak vlammetje. We lezen in het boek van de Handelingen dat de eerste die het evangelie in Efeze brachten waren apostelen, discipelen moeten we zeggen, van Johannes de Doper. Die de boodschap die Johannes de Doper gebracht had in Efeze verkondigde. En onder hen was een zeker Apollos, die met vuur en verve de prediking van Johannes de Doper bracht in Efeze. Maar het volle evangelie, het evangelie van de Christus, het evangelie van vrije genade, scheen nog niet in Efeze. Dat kwam toen Paulus arriveerde. En Paulus de weg des Heren bescheidenlijker uitlegde. En vooral toen Paulus 3 jaar lang in Efeze gewerkt heeft, zijn er velen geweest die uit de duisternis getrokken werden tot het wonderbaar licht van het evangelie van vrije genade. Toen was het licht door de geest van God en door de genade van God ten volle doorgebroken in de harten van velen. En nadat Paulus was weggegaan, was Timotheus nog een poos in Efeze geweest. En nu al jaren had de grijze apostel Johannes de leiding van de gemeente gehad. Had hij daar gewerkt, gepreekt, geleden en gestreden met het volk wat hem lief geworden was. En nu was hij verbannen, ver van de gemeente, naar Patmos. Maar die gemeente van Efeze was nog steeds bijzonder dierbaar aan zijn hart. Wel, het is duidelijk dat de prediking van het evangelie van een Paulus, Timotheus en nu ook jarenlang van Johannes niet zonder vrucht geweest was in Efeze. De kerk van Efeze was een licht geworden schijnende in de duisternis. Een kandelaar te midden van de donkerte van de afgoderij en van de zondedienst. Maar ook al was door Gods genade daar een volk gekomen wat een licht geworden was te midden van de duisternis, dat licht van het evangelie wat in de harten van de christenen van Efeze was gaan schijnen, werd van alle kanten door de duisternis bestreden. We lezen het dat Paulus, als hij afscheid neemt van de ouderlingen van Efeze, daar al voor gewaarschuwd heeft. Die ontroerende woorden die op het strand spreekt, als hij de ouderlingen vermaant om acht te geven op zichzelf en op de leer, want zo gaat hij verder: dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen, die de kudde niet zullen sparen. Maar ook uit uzelf zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen, om discipelen achter zich te trekken. En dat was na het vertrek van Paulus ook zeker gebeurd. We krijgen daar een kleine indruk van als we deze brief hier in dit hoofdstuk lezen. Na het vertrek van Paulus, waarschijnlijk al voordat Johannes arriveerde, en zeker ook tijdens de dienst van Johannes, waren er dwaalleraars gekomen, valse apostelen. U leest ervan in deze brief van de koning der kerk dat de Efeziërs, de christenen in Efeze, door de koning der kerk hierom geprezen worden, dat ze degene die uitgaven dat ze apostelen waren, ontmaskerd hebben en ingezien hebben dat ze valse leraars waren, leugenleraars. En aan het slot van de brief leest u over de sekte van de Nicolaïten. We zullen die naam in de brieven van de Heere Jezus aan deze 7 gemeenten nog meer tegenkomen. Wat die Nicolaïten precies leerden, weten we niet. In elk geval leerden ze een dwaalleer. Voor de geestelijke mensen niet zo belangrijk dat ze de wet van God houden. Als je een geestelijk mens bent, en dan wel geestelijk tussen aanhalingstekens natuurlijk, dan mag je gerust in de afgodentempel komen en deelnemen aan de offerfeesten en het vlees eten wat aan de afgoden geofferd is en meedoen met al die praktijken. Je mag je ook gerust overgeven aan allerlei uitspattingen van het vlees, aan allerlei zonde, zedeloosheid. Want dat kan allemaal, want de geestelijke mens zondigt niet. Dat doet alleen het vlees. Dat waren de praktijken naar alle waarschijnlijkheid van de Nicolaïet. En zo was er nogal wat, wat die gemeente, dat licht wat God had doen schijnen in die donkere stad, probeerde te verduisteren. Naleer en vooral de levenspraktijk van die Nicolaïten, die het er zo nauw niet mee namen, die leefden naar hun eigen lust en naar hun eigen begeerte. En de vraag komt boven, wat is er onder al die omstandigheden, onder de druk van die dwaalleer en onder de druk van dat soort gedachten, met die helder schijnende kandelaar, met die christenen in Efeze gebeurd? Zal het licht wat in het hart van Gods volk in Efeze is opgegaan verduisterd worden door dit soort leer, door dit soort dwaalgeesten, door dit soort wereldsgezindheid en zonde? En dan is het antwoord nee. Al zullen er best geweest zijn die onder de invloed van deze dwaalleer meegezogen zijn. En al zullen er best geweest zijn die onder de invloed van de mooipraterij van de Nicolaïten meegezogen zijn in een wereldsgezindheid en zedeloosheid. Van de gelovigen in Efeze kan in het algemeen gezegd worden dat ze ondanks de druk van die dwaalleer en ondanks de verleidingen van de Nicolaïten voor die dwaalleer niet bezweken zijn. Maar wanneer de Heer Jezus Christus, de grote koning van zijn kerk, deze gemeente bezoekt, in deze gemeente gaat wandelen, hier kerkvisitatie houdt, dan is zijn getuigenis in deze brief: ik weet uw werk. Hij heeft het alles gezien. Niets was voor hem verborgen. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw lijdzaamheid. En dat gij de kwade niet kunt dragen. En dat gij beproefd hebt degene die uitgaven dat ze apostelen waren. En ze zijn het niet. En zijn leugenaars bevonden. En gij hebt gedragen en geduld. En gij hebt om mijn naams wil gearbeid. En zijt niet moedig geworden. Wat ziet u in die gemeente? De Heere Jezus zag er dit. Onvermoeide ijver in de dienst des Heeren. Onvermoeid in het werk des Heeren. Dat betekent vooral dat ze bezig waren met het bekendmaken van de naam des Heeren. Want als de schrift spreekt over het werk des Heeren, dan gaat het vooral over het bekendmaken van het evangelie. Over het uitdragen van de boodschap van licht en van genade in een wereld verloren en schuld. En bij dat uitdragen van die boodschap in de duisternis van deze lichtstad was inderdaad die gemeente een voorbeeld, zegt de Heer Jezus. Een voorbeeld in twee opzichten. Ze konden de kwade niet verdragen. Ze wilden niet meedoen met de geest van de verwerelijking. Ze hadden midden in die heidense samenleving de moed om nee te zeggen. En weet u waarom dat kwam? Dat ze nee durfden zeggen tegen de wereld en de zondedienst die in die stad zo hoog genoteerd stond. Ze konden nee zeggen omdat ze onderscheid hadden. Dat is een wat oude uitdrukking. Onderscheid hebben of onderscheiden kennis hebben. Ze konden onderscheiden luisteren. In het luisteren konden ze vanuit het woord onderscheiden of iemand de waarheid bracht of niet de waarheid bracht. En zo hadden ze valse apostelen beluisterd. En ze hadden ze nog eens een keer beluisterd. En ze hadden ze nog eens een keer beluisterd. En wat ze brachten hadden ze getoetst aan het heilig woord van God. En ze hadden onderscheiden vanuit het woord dat die boodschap die die valse apostelen waren brachten een leugenleer was. Die valse apostelen waren niets anders dan de zware wolf in de schaapskooi van de Heere Jezus Christus. Ziet u Ze konden nee zeggen. En ze durfden nee zeggen. Omdat ze onderscheiden konden. Waar het om ging. Onderscheiden konden luisteren. En daarom konden zeggen. Dit is de waarheid niet. En daarin stonden ze pal. Ze stonden pal in hun verzet tegen de geest van de tijd. Tegen de wereld. En tegen het boze. Dat was het ene. Waarom de Heere Jezus Christus hen prijst. Ze hebben de kwade niet verdragen. Het andere. Dat ze ook een voorbeeld hierin waren. Dat ze lijdzaam waren. Als het ging om de waarheid van Gods woord. Als het ging om de wereldsgezindheid. Dan stonden ze pal. Dan waren ze scherp. Dan was het nee. Geen compromis. Maar als het ging om smaadheid lijden. Persoonlijk smaadheid lijden. Voor de naam en voor de zaak van de Heere Jezus Christus. Als het ging om smaadheid en vervolging. Verdragen. Dan zegt de Heere Jezus. Gij hebt geduld. En verdragen. Om mijn naams wil. Dat was het geheim. Van het leven. Van die christenen in Efeze. Niet verdragen van het kwade. Pal staan voor de waarheid. En tegelijkertijd een onderworpen geest. Wat de Heere hun toeschikte. Wat er aan moeite en verdriet kwam. Ze hadden de genade om te dulden. Om te dragen. En de vraag komt tot ons gemeente van morgen. Als wij zoals we hier in de bank zitten en op de kansel staan. Vanmorgen ons eens in zouden denken dat de Heere Jezus Christus ons zou bezoeken. En dat doet de Heere Jezus Christus. Want hij wandelt nog steeds te midden van de kandelaren. En hij doorzoekt en kent zijn kerk nog steeds. Wel als wij ons eens in zouden denken dat de Heere Jezus Christus ons zou bezoeken. En hij zou zien naar ons leven. Wat zou de Heere dan van ons zeggen? Zou hij dan dezelfde dingen van ons kunnen zeggen, van u of van mij, die hij hier van zijn volk in Efeze zeggen kan? Kan het van u gezegd worden? Ik weet uw werk, dat gij de kwade niet verdraagt. Dat gij de zonde niet verdragen kunt. Dat gij de wereldsgezindheid niet verdragen kunt. Kan dat van u gezegd worden? Kan dat van mij gezegd worden? Of hebben we zo zoetjes aan, soms zo heel ongemerkt, een verbond gesloten met de verleidende machten van deze wereld? Is er steeds meer in ons leven? En daar is zoveel reden voor in onze tijd, denk ik. Een geest van het compromis gekomen. Zoals vroeger, nee, zo kan het niet meer. We moeten wat meer ruimte hebben. En u hoort die roep om ruimte op alle mogelijke manieren vandaag. In de kerk en in de gezinnen, in de samenleving. Ruimte. Ruimte om jezelf te zijn, zo wordt het dan heel mooi genoemd. Ruimte om jezelf te ontwikkelen. Maar u bedoelt ruimte voor het vlees. Maar u bedoelt ruimte voor de zonde. Maar u bedoelt ruimte voor het onzalige. Van onze eigen vleeselijke lust. Dat is meestal onderste regels. Als we eerlijk zijn voor God en voor elkaar. En daarom hebben we de roeping vanuit deze woorden die de Heere spreekt aan het adres van de gemeente van Efeze. Om onszelf te onderzoeken. Om deze brief als een spiegel voor ons te zetten als het ware. En als het dan zo is dat we deze brief als een spiegel voor ons zien staan. Moeten we dan niet erkennen dat juist dit. Niet verdragen van de kwaad. Het nee durven zeggen en willen zeggen tegen de geest van de tijd en de geest van de wereld. De geest van de zonde, de geest van het vlees. Dat we daar zoveel in tekort schieten. Reden is voor de bede, Heere, ontferm u. Heere, vergeef. Heere, leer me door uw genade. Wat die gemeente van Efeze, wat uw volk in Efeze leerde. De kwade niet verdragen. Neem zeggen. Niet gelijkvormig worden, zoals de apostel Paulus het zegt, aan de geest van deze wereld. En als we letten op dat andere. Die gelovigen, Gods kinderen in die gemeente van Efeze, die hadden ook het licht ontvangen dat ze konden onderscheiden. Ze hadden het niet zomaar gedaan. Er staat dat ze die valse apostelen beproefd hadden. Het waren geen mensen die zomaar klakkeloos iedereen veroordeelden. Nee. Zo was het in Efeze niet. Ze hadden die apostelen beproefd. En daar wordt een woord gebruikt wat ons heel duidelijk maakt dat ze dat herhaaldelijk gedaan hadden. Zorgvuldig hadden ze in het licht van het woord de boodschap en het leven van die apostelen getoetst. En toen moesten ze het zeggen en ze hadden dat ook tegen die mensen zelf gezegd. Kijk, nu is het zo dat dit niet naar het woord is. Ze hadden onderscheid. Ze onderscheiden waar het om ging, waar het op aankwam. En omdat de waarheid Gods in het gedrang kwam, durfden ze ook nee te zeggen tegen die dwaalleraars, tegen die verkeerde prediking. En opnieuw de vraag, als de Heer Jezus Christus ons zou bezoeken, kan hij het ook van ons zeggen? Denk gemeente dat dit een van de dingen is die in de kerk van vandaag zo ver ondergesneeuwd is, dat je het haast niet meer tegenkomt. Goede, geestelijke, onderscheiden kennis. Als het gaat over de nood van de kerk, dan ben ik er diep van overtuigd dat het hier met name ligt. Onderscheiden kennis. Dat is wat anders dan een vleeselijk oordelen en veroordelen. Daar waarschuwt de Heer Jezus scherp tegen. Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. En u weet het woord van de balk en de splinter. We worden gewaarschuwd door de Heer Jezus Christus niet klakkeloos te oordelen over de staat van iemand, de geestelijke staat van iemand die we niet kennen. Of klakkeloos te oordelen over iemand die we misschien nog nooit hebben horen spreken. Of hebben horen preken. Daar zit een groot gevaar in. Maar aan de andere kant, het geestelijk wegen. Het onderscheiden waar het op aankomt. Dat is iets dat in die gemeente van Efeze zichtbaar werd. En iets wat je vandaag weinig eigenlijk meer vindt. Of vergis ik. Want het is vandaag al heel gauw zo. Als er op een bepaalde bijeenkomst, op een familiedag of weet ik waar, een flitsende spreker is. Die nog wat bijbelteksten gebruikt. Dan is het al gauw goed. Als we een uitzending horen voor de radio. Of het nu een Giliast is of een Arminiaan is. Het is allemaal goed. Er zit toch ook wel wat in. En we onderscheiden niet meer dat ze zielen bedriegen voor de eeuwigheid. En voor eeuwig zenden als God het niet verhoedt. Dat de poel die brandt van vuur en zoever. Onderscheiden waar het op aankomt. Och, is uw bede geworden. Dat ik klaar en onderscheiden zag. Hoe ik mij naar uw geboden moest gedragen. En dat betekent ook of dat ik klaar en onderscheiden mocht leren luisteren. Want daaraan gaat het kerkelijke leven te gronden. Als de dwaalleer getolereerd wordt. En als het in de gemeente niet meer gehoord wordt. Geen onderscheid meer is. Daarom prijst de Heere Jezus het in deze gemeente. En ook straks nog in een aantal andere gemeenten. Ik weet uw werk. Dat gij de kwade niet kunt verdragen. En dat ge door genade hebt leren luisteren. En de leugen kunt ontmaskeren. En weet met onderscheid waar het op aankomt. En dan het derde. En gij hebt verdragen. Als het ging over de zonde. En over de dienst van God. En over de waarheid van God. Dan waren die mensen, Gods kinderen in Efeze, één blok graniet. Dan konden ze nee zeggen. Maar het waren geen hardvochtige mensen. Ze konden ook om Christus wil verdragen. Dat kwam omdat hun hart gebroken was. Het waren geen mensen die met vleeselijke Jezus ijver vochten voor de waarheid. Op een harde, keiharde manier. Het waren mensen die die waarheid van God zo lief gekregen hadden. Dat ze om de eer van Gods naam op die waarheid van God geen vlek konden zien. En daarom de kwade niet konden verdragen. Maar tegelijkertijd waren het mensen met een bewogen hart. Mensen met een verbroken hart. Mensen die konden dulden. Al hadden ze geen medelijden met de zonde. En met de dwaling. Hadden ze wel medelijden met onbekeerde mensen. Zochten ze hen in liefde het woord te brengen. Onvermoeibaar waren ze in het werk des Heers. In liefde zoeken en in aanraking te brengen met wat de Heere ook tot hen te zeggen had. En ze moesten vaak smaad ondergaan. In die heidense stad werden ze schamper aangekeken als ze niet meededen aan de wilde feesten ter ere van Diana, de godin der Efeziërs. Als hij niet mee kon praten over de laatste spelen in het theater, waar de wilde dieren elkaar verslonden, waar de gladiatoren elkaar afslachten. Dat was het feest voor het volk. Daar werd dagen over gesproken. Nee, als je daar niet mee kon doen, werd je bespot en gesmaad. En nu in deze tijd, nu de vervolging aan het losbreken was, kon het je de gevangenisstraf kosten, ja zelfs het leven. Kijk, in die omstandigheden waren Gods kinderen in Efeze, zegt de Heere Jezus, mensen die verdroegen en die dood. Mensen die verdroegen als andere liegende allerlei kwaad van hun spraak. Mensen die de smaad en de schande verdroegen. Die niet opkwamen voor zichzelf. Die het overgaven aan hem die rechtvaardig oordeelt. Dulden en verdragen. Kan het van ons gezegd worden. Dat we pal staan voor de waarheid. Maar vanuit een verbroken hart. Dat we geleerd hebben te dulden en te dragen. Vanuit de geest van de ootmoed. Kijk, dat is een teken. Laat de schrift ons telkens zien van het innerlijke geestelijke leven. Dat we een gebroken hart hebben. Dat we hebben leren dulden, leren dragen. Revius, een van de bekende dichters uit de 17e eeuw uit ons vaderland, heeft nog meegewerkt aan de Statenbijbel, heeft het zo gezegd. Een aanbeeld is de kerk. Wanneer ze wordt geslagen, zo doet ze anders niet dan dulden en verdragen. Maar alle hamers die op deze aanbeeld slaan, zijn in het lest te pletteren gegaan. Gods volk is een volk wat getekend wordt door ootmoedige lijdzaamheid. De lijdzaamheid der heiligen. De hamers slaan op het aanbeeld. Maar in het les zullen al die hamers stuk breken. En zal de kerk die hier gesierd werd door lijdzaamheid eeuwig hoven zijn. Zo zegt de schrift. Ja, zegt iemand, als u dat zo allemaal zegt, waarom noemde u dan die gemeente van Efeze een walmende kandelaar, een flakkerend licht? Hier worden toch dingen gezegd die schitterende bewijzen zijn van het werk van Gods genade. Jazeker. Daarom heb ik ook gezegd dat dat licht, ondanks de rook, toch blijft schijnen. Dat er veel in die gemeente is wat de Heer Jezus Christus moet prijzen en wil prijzen. Ik weet uw werk. Maar toch is er iets wat deze koning van de kerk, die alles doorziet, die de harten proeft en doorgrondt, waarvan hij moet zeggen: één ding heb ik tegen. Ziet u, de Heer Jezus werkt nooit over de zonde heen. Al is er veel wat hij in die gemeente mag prijzen, omdat hij zijn eigen werk erin ziet. Hij wijst ook de zonde aan. Zo ook hier. En wat is die ene zonde? Die zonde waarvan de Heer Jezus dan met nadruk zegt: dit heb ik tegen u. En dat is een scherp woord. Ik ben op u tegen om deze reden. Om welke reden? Dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Wat is die eerste liefde? Die eerste liefde, als we dat in het licht van de schrift proberen te doorzoeken en af te wegen, dan moet u niet denken dat die eerste liefde dit is. Het wordt soms gezegd: kijk, als een kerk pas gesticht wordt, zeg zo'n 50 jaar geleden, toen deze gemeente, onze gemeente gesticht is, dat is de tijd van de eerste liefde. Dan is er veel saamhorigheid, dan is er veel goed. Later wordt het wel eens moeilijker, komt er meer strijd. Nou, het is zeker waar, dat heel vaak in een beginperiode van een gemeente, of in een beginperiode van een kerkverband, dat er veel saamhorigheid en liefde is, en dat er later meer strijd komt. Maar dat is niet de eerste liefde die hier in Efeze bedoeld was. Het is ook niet dit, dat iemand die al jaren naar de kerk gaat, maar altijd eigenlijk maar uit gewoonte naar de kerk ging, plotseling, of misschien meer geleidelijk, toch wat verandert in zijn leven. U ziet dat hij meer belang krijgt bij het woord, dat hij het woord van God lief gaat krijgen, meer ernst krijgt in zijn leven. En hij gaat zoeken de dingen die boven zijn. Dat is op zichzelf een grote zegen. Als iemand belang krijgt bij het woord en gaat zoeken naar de dingen die boven zijn. Als er een liefde komt naar de dingen des Heren. Maar dat moet u maar niet de eerste liefde noemen. Want de eerste liefde is maar niet een indruk. Is maar niet een zekere betrekking op de dingen van de Heer. De eerste liefde is dit. Dat ik de liefde Gods gesmaakt heb. En u daarom hem lief heb. Als de Bijbel over de geestelijke liefde spreekt, dan gaat het over deze dingen. Dat ik kennis krijg aan de liefde Gods. En dat ik daarom hem lief heb. Wij hebben hem lief, zegt Johannes in zijn brief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En als die liefde Gods ons hart beroert, ons hart verbreekt, dan kan ons hart zo overweldigd worden dat er één verlangen is in onze ziel. Hartelijk zal ik u lief hebben, Heere mijn sterkte. Er is liefde tot God. Liefde tot die ene persoon, tot die ene naam. McShay noemt het in een preek over deze tekst. Ze zijn pas in het Hollands vertaald onder de titel Zie ik sta aan de deur en ik klop. Hij noemt het de bruidsliefde. Kijk, daar gaat het om. De geestelijke liefde van iemand die de liefde Gods in Christus aan zijn hart ervaren heeft. Die door die liefde getroffen is. En die uit de volle wederliefde van zijn ziel zegt: God heb ik lief. Die koning heb ik lief. Het is de liefde van de bruidskerk. Geestelijke liefde. En u wordt van die geestelijke liefde gezegd. Die liefde die de vrucht is van de uitgestorte liefde in het hart. Die liefde die je hart kan overweldigen. Die liefde waarvan sommige van Gods kinderen gezegd hebben: Heere, matig het, want het is te zwaar om te dragen. Die liefde, daar wordt van gezegd. Nee, niet die ben je kwijtgeraakt. De Heer Jezus zegt ook niet: die liefde ben je vergeten. Maar die eerste liefde, en dat heb ik tegen u, heb je verlaten. Verlaten. Daar zit schuld in. Daar zit verantwoordelijkheid in. Verantwoordelijkheid waarop de Heer Jezus Christus een kerk aanspreekt. Dit heb ik tegen u, dat ge de eerste liefde hebt verlaten. Hoe kan dat gebeuren? Laat maar één voorbeeld noemen, maar er zijn ook andere mogelijkheden. Dat iemand die die liefde ervaart in zijn leven, slordig gaat leven. En door slordig te leven, onbedachtzaamheid soms, de liefde verzorgt. En die tere gemeenschap met God, dat die weggaat, duisternis in zijn leven komt, de Heere zijn aangezicht moet verbergen. Kijk, door slordigheid, door afdwaling, soms door moedwillig in zonde te vallen, verlaten we de eerste liefde, volk van God. En dat smart de Heere Jezus Christus aan zijn hart. Denkt u het zich maar eens in, en dat is maar een zwak voorbeeld. Als twee jonge mensen pas getrouwd zijn. En dan zou er iets tussen komen. In die prille eerste liefde. Dat is ontzettend pijnlijk. Altijd is het pijnlijk als er iets komt tussen de liefde, zeker. Maar vooral als er iets komt in die prille eerste liefde. Dat treft het diepst. En zo ook hier. De Heere Jezus is tot diep in zijn hoge priesterlijke ziel getroffen. Als hij ziet dat de eerste liefde verlaten is door zijn volk. En vandaar dat er vanuit dit woord een geweldige klemmende roep komt. Een roep waar we volgende keer nog iets meer van zullen zeggen. Bekeer. De eis van de bekering ligt er ook voor Gods volk. Dat is zeker hier duidelijk. Bekeert u, u die de liefde gesmaakt hebt. U die God lief hebt. Maar die toch uw eerste liefde verlaten hebt. Bekeert u en doet de eerste werken. Want indien zijn kerk volhardt in het verlaten van de eerste liefde. De gevolgen zullen ontzettend zijn. Als een kerk doorleeft in duisternis, terwijl het de eerste liefde verlaten heeft, de gevolgen zullen ontzettend zijn. De kandelaar wordt weggenomen. Bekeert u, volk van God, bekeert u. Als Gods kerk zich moet bekeren omdat ze de eerste liefde verlaten hebben, hoeveel te meer moeten zij zich bekeren, die die eerste liefde niet kennen. die buiten die liefde leven. Misschien wel eens onder de indruk van het woord zijn geweest, maar het is weer overgegaan. Misschien wel een stille hoop hebben, maar het ligt allemaal zo toegesloten. Bekeert u. Die ernstige roep komt vanuit deze brief, van de lippen van de koning der kerk tot allen. Want de eis van de bekering komt op ieder, hoofd voor hoofd, dringend. En hij komt uit liefde. Want vergeet u dat nooit. Het is uit liefde voor zijn kerk dat de Heere Jezus Christus deze brief schrijft. Het is uit liefde voor zijn kinderen dat hij deze woorden spreekt. En het is uit liefde tot verloren zondaren dat hij het op hun hart bindt. Bekeert u. Bekeert u. Want waarom zoudt ge sterven? Hoe we dat weten, laten we maar dicht bij onze tekst blijven. Wie zegt het? Eén ding heb ik tegen u, dat ge uw eerste liefde hebt verlaten. Wie zegt het? Bekeert u. Hij die te midden van de kandelaren wandelt en die de sterren in zijn rechterhand heeft. Wat ziet de Heere Jezus Christus als hij tussen die kandelaren doorwandelt? Hij ziet bij die kerk van Efeze de kandelaar flakkeren. Er is rook, want de eerste liefde is verlaten. Veel waarvoor ze te prijzen is, maar toch ook de damp en de rook, het onheilige. En als hij de kandelaar van ons leven bekijkt, misschien wel inktzwarte duisternis, misschien wel niets anders dan rook, een damp van onbekeerlijkheid. En toch hij wandelt tussen die kandelaren door. Hij keert die kandelaar van Efeze, ondanks dat ze flakkert en rookt, niet terug toe. Efeze mag de eerste liefde verlaten hebben, maar deze grote hoge priester heeft zijn eerste, zijn eeuwige liefde niet verlaten. En ondanks de zonde van het verlaten van de eerste liefde komt hij tot die gemeente. Zo komt hij ook vandaag tot zondaren die zijn wet geschonden hebben. Zo komt hij ook vandaag tot zijn volk wat de eerste liefde verliet. Wat niet leeft zoals ze zouden moeten leven. Wat moet zeggen, Heer, ik heb gezonden. Ondanks de bergen van schuld. En hij zegt het, en ik weet uw werk. Ook al weet ik alles, toch heb ik u, mijn kerk, mijn kind, toch heb ik u lief. Ik heb u lief met mijn eeuwige liefde, met mijn borgliefde, met mijn hartenliefde. Ik heb u lief, en ik kom met mijn woorden tot u. Liefde woord om u te vermanen, om u te onderwijzen, mijn kerk, opdat ge weer zoudt worden een brandende lamp, een helder licht, bediend uit mij, opgezocht door mij, brandend, omdat ik het licht der wereld ben. Amen. Thank you. zeggen we met dankzegging en gebed. Heere, tot u komen wij in deze ogenblikken om uw grote naam eerbiedig dank te zeggen. U hebt uw woord gegeven, een woord vol ernst, maar een woord waarin toch uw liefde aankomt. Want het zou nog veel erger zijn als u niet zou spreken en om onze zonde zou zwijgen. Heere, leer ons daarom de boodschappen van uw woord kostbaar acht. En geef, zoals we dat gelezen hebben, oren om te horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Heere, bekeer ons voor het eerst of ook opnieuw. En oefen ons in de vrezen van uw naam. Wil u verder deze dag met ons zijn, geef dat we over deze dingen na mogen denken en mogen mediteren. Laat het ook een zaak van gebed mogen zijn of mogen worden, om deze liefde te mogen kennen, voor eigen hart en leven. Wil ons deze avond weer samenbrengen, wanneer we ons oude leerboek opnieuw ter hand zullen nemen. Zegen ook dan uw woord. Heere, we zeggen uw naam dank, voor alles wat u gaat, en bidden om uw genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 89, het zevende vers, is onze slotzang. 89, vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.